Hi, Drew and Jonathan Scott here.
Reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance.
Like your first home expansion.
Or your first big lightning strike.
There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents.
Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag de kerstspecial. Ja, en Karsten, we hebben heel veel onderzoek gedaan naar kersten.
Peter. Er is zoveel over te weten, terwijl... Het is toch duidelijk, we vieren toch de geboorte van Jezus?
Ja, zoiets inderdaad.
Ja.
Maar ja, niet overal. Want ik bedoel, ja, in Japan is dat weer minder een ding.
Ja, dan is het misschien een idee dat we daar even op losbarsten, of niet?
Ja, dat denk ik wel. Hoewel, ik ben hierna denk ik wel even helemaal klaar met kerst. Maar wat is dat dan eigenlijk, kerst? En waarom vieren we dat?
Voor de gelovigen onder ons, de christenen. We vieren op de 25e en de 26e de geboorte van Jezus Christus. Die werd, volgens mij in kerstavond, werd hij geboren in Jeruzalem. Mm-hmm. Maar er is een dingetje daarmee. De Bijbel vermeldt niet wanneer Christus geboren wordt.
Oh.
Dus...
Welke kalender was hij eigenlijk?
Het zou kunnen dat hij op de 25e is geboren. We volgden toen nog de kalender van de Romeinen.
Hmm.
En rond 25 december vierden de Romeinen het winterzonnewendenfeest. Daarbij wordt de wedergeboorte van de zonnegod gevierd.
Oh,
en daaruit... hebben de Romeinen die hebben berekend van, Christus moet wel geboren zijn op 25 december.
Okay.
Maar uiteindelijk koos keizer Constantijn, die was van een oostelijk Romeins Rijk. Ja, je had meerdere Romeinse rijken. Mm. Op een gegeven moment wel iets van 4 of zo. Dus dat is ook een hele leuke geschiedenis. Maar... oostelijke Romeinse keizer Constantijn, dat is de eerste keizer die zichzelf christelijk liet dopen in plaats van de originele Romeinse goden zoals Mars en Venus. Ja. Maar waarschijnlijk was het op 25 om heidense rituelen te christianiseren, een christelijk tintje te geven, zodat het wat minder heidens werd.
Hmm.
En om zijn eigen invloed gewoon te verspreiden natuurlijk. Want het is veel makkelijker om te zeggen van... ik ben de stem van God. Weet je, Jezus was de eerste, maar ik ben nu de stem van God. Luister naar mij. In plaats van, we moeten luisteren naar Mars, Venus, Pluto. dan heb je allemaal mensen die iets anders vinden. En nu kan je gewoon zeggen, ja, maar God vindt dit, hè? Maar het ding is, het is niet alleen Romeins... en was ook Germaans.
Oh jee.
Want die vierde op de 21ste vierde die het feest van de zonnewende.
Oh, 21ste. Die datum heb ik nog niet gevonden. Maar dat is inderdaad, die periode, 21 tot 25, dat is de laagste stand van de zon?
Ja, en wat ze vierden was het moment dat de dagen weer langer worden.
Mm,
Weet je? De zonnewende werd weer anders. En het was gedaan met duisternis en de winter. En dat is... best wel fijn, want de winter is geen... nu is het wel leuk, sneeuw, kou, ijs, alles is leuk. Omdat we lekker warm binnen zitten en genoeg eten hebben. Mm-hmm. Vroeger had je dat allemaal niet. Was het vet koud? Je zat een beetje rondom een vuurtje met z'n allen te bibberen.
Mm-hmm.
Is wel fijn als het wat warmer wordt en de dagen weer langer worden.
Ja.
Nou, en het zou dus kunnen dat kerst is verbasterd, want het is een beetje het feest van het licht, hè? De geboorte van Jezus, de komst van Jezus.
Hmm.
Dus eigenlijk vieren we dat de Germanen blij waren dat we weer zomer kregen.
Hmm, ja.
Ja.
Nou ja, dat is wel mooi wat je zegt, maar eigenlijk is het natuurlijk allemaal de geboorte van Horus.
Hmm.
Ja, kijk, die Horus, die is geboren precies op 25 december. Het is bijzonder hoor, want bij de Egyptenaren hadden we natuurlijk nog geen, geen december. maar op die dag dat de zon weer hoger gaat, hè, de laagste stand, dat die weer terugkomt. Nou, de geboorte van Horus is een beetje een bijzonder verhaaltje. Het is wel een van de oudste mythologieën. Osiris, dat was een machtige god. En ook daarom de koning van Egypte. Maar zijn broer Set, bad guy. Weet je, die was vreselijk jaloers. Nou, en tijdens een gezellig feest kwam Set, die kwam met een test. Dat is een hele leuke test, Karsten. Die gaan we ook een keertje doen. Hij had een prachtige kist. En het ding was, wie in die kist past, die heeft gewonnen.
Oh ja. Oh nee.
Ja. Vreemd genoeg, niemand past er precies in. Want het was een beetje een rare vorm, die kist. Maar Osiris past er echt precies in.
Ah.
Ja, hij had gewonnen.
Oh ja.
Nou, wat heb ik dan gewonnen? Nou, Set sloot de kist, spijkerde hem dicht en gooide hem in de Nijl.
Ah. Ja. Hey, private cruise. Ik bedoel...
Nou ja, lang verhaal. Zijn vrouw Isis, die veranderde in een vogel. Toen wilde ik weten welke vogel. Het was een torenvalk waarschijnlijk.
Oh, gaaf.
En die gingen dus zoeken. En toen ze de kist openden, toen was Osiris al lang dood. Ja, ze wilden hem weer tot leven wekken, want sure, dat kan gewoon. En ze ging even spulletjes halen daarvoor. Maar toen ze weer terugkwam, toen was Osiris weer weg. Dus ja, Seth had hem weer gestolen en had hem nu in stukken gehakt. In 14 stukken. Nou, die verspreidde hij over heel Egypte. Want dat is de hele wereld. Hè? Er bestaat niet meer dan Egypte. Over heel Egypte.
Oh ja.
En de vrouw van Osiris, Isis, die ging weer op pad om alles te zoeken. En ze vond alle 13 stukken. Oh shit. Oh. We missen er één.
Oh.
En welk stuk denk je dat er ontbreekt?
Dat is zijn hoofd.
Nee, niet zijn hoofd, nee.
Zijn hart?
Nee, Karsten, zijn penis.
Dit
is wel mooi dat we tijdens de kerstaflevering over de penis van Osiris gaan hebben. Sorry, ja.
Bedoel, het is nog steeds vredelievend, denk ik.
Ja, kijk, die was natuurlijk in de Nijl gegooid en er was een vis en die zag het aan voor een wurm. En ja, nou ja, helaas. Die is kwijt.
Wel echt. Hilarisch.
Ja. De Egyptenaren hebben wel humor, ja.
Ja, maar ook dat de kunst van het vissen dus ook al duizenden jaren oud
blijkbaar,
is.
Blijkbaar, ja. Een worm aan een haakje, ja.
Hoezo een moderne truc, weet je? Vroeger stonden ze al met scheppen te tikken van, kom maar, wormpie, kom maar hier, ja.
Ja.
Nou, hop, dat wisten ze al.
Nee,
maar
nu
goed,
we hebben
een beetje een probleem.
Ja, want Osiris heeft nu geen penis meer. En hoe is Horus dan geboren?
Oh!
Nou, kijk. Soms zeggen ze, Horus is gewoon geboren voordat dit alles gebeurde. Maar niet echt. De meeste verhalen zeggen toch echt, dit is gebeurd en hierna is Horus geboren.
Oh ja.
Dus hoe precies? Nou ja, the power of love. Isis die zuigt de levensenergie op vanuit Osiris. En zo wordt Horus geboren.
Oké, dat... Dat is de meest lieve beschrijving, of de meest mooie beschrijving voor fellatio die ik ooit heb gehoord.
Zoiets inderdaad. Maar, er zijn ook versies waarin er een nieuwe penis gemaakt wordt. Een houten penis of wat dan ook. Echt heel bijzonder.
Ook die kennis is al erg oud dus.
Nou, in de tijd dat Osiris weg was, was Seth natuurlijk meteen koning van Egypte geworden. Nou, een donkere periode. Evil guy. Mm-hmm. En met de geboorte van Horus zou het allemaal weer goed komen. Maar Horus die was nog wel een beetje te jong. Ik bedoel, hij was net geboren. Dus hij werd in een mandje op de Nijl gelegd. En als Horus uiteindelijk volwassen is, ergens opgegroeid, ik weet even niet waar, dan neemt hij wraak op Zet. Hij keert dan terug in Egypte en keert dan weer terug tot zijn former glory. En zo keert natuurlijk ook de zon weer terug. Dus ja, dat is eigenlijk de geboorte van Horus. En de zon die terugkomt, de mooie dagen, die hebben samen met elkaar te maken. Nou, wie is Horus dan? Nou ja, Horus is eigenlijk een mens met een valkhoofd, hè, vogelhoofd. En specifiek is het een lannervalk.
Oh ja.
Ja, zijn moeder was een torenvalk en hij is een lannervalk. Zijn rechteroog, dat is de zon. Of de morgenster Sirius. Of toen heet het Sotis. Mm-hmm. En zijn linkeroog, dat is de maan. Dus ja, mooi. En een leuk feitje. Dat... In het gevecht met Zet is zijn linkeroog een beetje beschadigd geraakt. Dus af en toe is de maan een beetje half. Hè? Dus is de maan een beetje weg. Dus hij is beschadigd geraakt.
Wauw, dat is echt... Echt, quality writing. Wauw.
Ja.
Heel leuk bedacht.
Ik bedoel, dan zit je gewoon 's avonds zo en is de maan zo half. En dan zeg je, weet je hoe dat komt?
Hoor een beetje last van zijn ogen vandaag.
Ja. Even lopen vechten.
Oh, wauw.
Nou, Horus betekent letterlijk zon en licht. En dat is natuurlijk, ja, en daarom is het natuurlijk de laagste stand van de zon. Ja. Dat hij weer terugkomt, dat is ook echt zijn geboorte. De morgenster Sirius, die zie je ook echt wel in de hiërogliefen. En Sirius heeft ook veel te maken met die datum, de 25e. Hiervoor moeten we ooit misschien een astroloog uitnodigen. Maar dan weet je dat. En nog even een ander ding. Er zijn heel veel goden op de 25e geboren. Namelijk Krishna, Zarathustra uit de Iraanse mythologie. Herakles en Dionysus, god van de wijn. Mitra is een Persische god. Tammuz, een Babylonische god. Nou, weet je, kies er maar één. Dus Karsten, hoe vieren we zo'n kerstfeest?
Nou, er zijn allerlei gebruiken die je kan benoemen, weet je. Kerststalletjes, het eten. Maar ik heb twee dingen die wel echt staan voor kerst. Weet je, de kerstman met zijn...
Arreslee?
Ja, en wat trekt de arreslee?
Oh, dat zijn rendieren natuurlijk.
Ja, de kerstman en zijn rendieren zijn heel bekend. Mm-hmm. Maar ik heb ook gekozen voor de kerstboom. Want kerstboom staat echt voor alles wat... wat kerst is. Ja, iedereen, bijna iedereen kent natuurlijk wel de kerstboom. Weet je zet hem in je huis en dan versier je hem mooi.
Ja.
Nou ja, natuurlijk houdt niet iedereen ervan, want let's be honest. Het is echt een klus. Je bent er echt wel een dag mee bezig. Of in ieder geval een heel dik uur.
Ja.
En dan moet je hem zeker als je nu een kunstboom hebt. Wij hebben een kunstboom, want wij kunnen niet tegen de naalden. maar dan moet je ze uitklappen en dan moet je ook nog eens die ster er bovenin zetten.
Yo.
Ja, je bent er best wel lang mee bezig. En dan de ballen nog in de boom. Nou, lichtjes. Maar het ding is, hoe is dat ontstaan? Het is waarschijnlijk niet een christelijk concept, maar weer een Germaans concept. Want die vierde inderdaad 21 december, de kortste dag van het jaar. Dat het kwaad werd verjaagd en dat het licht weer zou komen. Ze wisten van, dit is de kortste dag van het jaar.
Mm-hmm.
Het gaat weer voorbij.
Ja, ja.
En ze haalden dus een groene boom in hun huis om te laten zien van, kijk, dit is vruchtbaar, het komt weer.
Ja, want zo'n normale bomen laten hun blaadjes vallen, maar naaldbomen doen dat dus niet.
Nee, die blijven altijd groen.
Ja.
En, bijna
altijd.
Altijd. Ze laten wel wat naalden vallen, maar het meeste blijft hangen. Dat staat dus voor een nieuw seizoen.
Hmm.
En de kaarsen en de ballen, die stonden voor licht en vruchtbaarheid.
Oh.
De kaarsen voor licht en de kerstballen lijken natuurlijk op appels of besjes, weet ik niet wat.
Oh, ja.
Dat staat dus voor licht en vruchtbaarheid. Als jij dus een kerstboom in je kamer hebt, heb je dus gewoon een hele goede tuin of zo.
Ja, zoiets.
dus ja. En ja, ik weet dat in bijvoorbeeld Spanje of lage landen hebben ze niet altijd naaldbomen. Nee. Maar het is dus waarschijnlijk echt van de Germanen gekomen. En ja, wij mensen, wij houden van kopiëren. Weet je? Oh, dat is een leuk idee, dat doe ik ook. Dus dan, ja, dan zo is het een beetje verspreid. Maar ja, dat is dus honderden jaren werd dat verspreid. Maar de katholieke kerk vond eigenlijk dat de boom niks met kerst te maken had. Dus
nee.
Ja, die probeerde zoveel mogelijk de boom een beetje niet te gebruiken. Maar uiteindelijk werd het, ja, konden ze er niet meer omheen en iedereen gebruikte gewoon een boom. Dus uiteindelijk werd de kerstboom een beetje gezien als het symbool van de geboorte van Jezus.
Hey, maar er zit nu natuurlijk ook een kerstster bovenop. Dat is dan wel weer heel christelijk.
Ja, de ster die staat dan voor Jezus. Dat laat zien van, kijk, licht. Hij staat boven ons. Want ik weet wel, de kerk heeft ook een beetje het idee van driehoeksvorm van de kerstboom. Nou, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus op zich symboliseert het dat ook. Maar het begon dus bij Germanen die zoiets hadden van, oeh, wat is het koud. Maar we gaan het eindelijk warm krijgen, jongens. Heerlijk.
Ja, mooi.
Dus ik denk ook dat daar een beetje het knus bij elkaar zitten vandaan komt. Van, oh, kijk, heerlijk, lekker, warm eten. Veel vlees, want in de winter kan je niet meer eten dan vlees.
Nee, maar ja. Verse groenten en fruit is lastig in de winter.
Ja. Maar dan gaan we naar de rendieren, Peter.
Ja, rendieren.
Want die staan... natuurlijk, de kerstman is ook heel erg symboliserend voor kerst. Maar zijn rendieren, daar is ook wel wat over te vertellen. Je hebt natuurlijk de kerstman en die heeft zijn mooie arreslee. En waar woont de kerstman?
Ja, op de Noordpool.
Waar denk je dat? Ja! En als je de kerstman even achterwege laat, wie woonde nog meer op de Noordpool?
Ja, de Inuit.
Ja, de Inuit, maar ook een beetje de Sami.
Inderdaad. Ja.
Dus, en de Sami, en volgens mij ook wel groepen van de Inuit. Ik weet niet hoeveel, maar ik weet de Sami. Dat zijn Noorse, Zweedse en Finse mensen, maar het zijn Sami. Net zoals een beetje de Roma. Hè. Ze wonen wel in verschillende landen, maar het is een beetje hun eigen volk. Sami hetzelfde.
Okay.
Ook al worden ze wel neergezet als Noorse burgers, hoor. Of Noorweegse burgers. Maar de Sami, dat is een poolvolk. En bewegen door de sneeuw zuigt. Het is vet koud, je zakt de hele tijd weg.
Ja.
En mensen zijn van zichzelf niet heel snel. We kunnen heel lang lopen, maar ja, weet je, snel doen we het niet. En als je niet snel bent in de winter, ja, dan bevries je en dan ga je dood. Dus, wie kunnen er wel vet snel bewegen door de sneeuw? Rendieren.
Ja, mooi.
Vet sterke grote herten.
Ja, want het is een hertensoort die dan wat meer in het noorden leeft.
Ja. En die zijn gespecialiseerd in leven in kou. Hebben een dikke vacht, kunnen het lang volhouden. Ja, die zijn daar goed in. De caribou.
Ah, caribou. Okay.
En Sami, die hebben dus hele kuddes van die dieren. En die gebruiken ze voor vlees, maar ook om voort te komen. En dat doen ze, in een slee getrokken door één rendier.
Oh, één?
Acht. Eén,
ik dacht misschien maar wel twee, maar
een rendier is een sterk dier, hè? En wij wegen niet zoveel voor ze.
Sure. En met de sneeuw inderdaad glij je wel makkelijker. Dus als die eenmaal in beweging is,
Maar het is wel, als ze vracht moeten verplaatsen van de Sami, dan worden er wel eens meer gebruikt. Maar goed, acht rendieren voor vracht, dat ik weet niet of dat echt iets is. Maar ja, het begint wel een beetje te lijken op de kerstman, toch? Met zijn mooie slee die voorttrekt.
Zeker.
Ja, dus waarschijnlijk is het een beetje daar ontstaan. Weet je, het had een Scandinavisch tintje en dat werd gaandeweg werd dat ook een beetje gewoon wereldwijd Nederlands. Maar ja, weet je, het heeft dus Scandinavisch, maar ook een een Nederlands tintje. Want in Nederland had je de Germanen. En Donder, een van de rendieren, dat is een verwijzing naar Thor, de god van de...
Ja, Thor, de god van de donder natuurlijk, ja.
Ja, jij bent de mythologie guy. Hoe vliegt Thor door de lucht?
Ik weet even niet of hij kan vliegen, maar hij had wel zijn karretje met twee geiten.
Met twee magische geiten. Ja. Nou, dan verander Thor in de kerstman en de twee geiten in rendieren.
Wauw, ja.
Tadaa! Ja. Dus ja.
Ja, een van de andere bronnen hiervan, dat is Dead Moros. Ook wel grootvadertje vorst.
Oh, kijk.
Ja, en hij is dan meer van de Slavische mythologie. Of Oekraïens is het. Dead Moros. Vadertje vorst of grootvadertje vorst. Vadertje Winter ook wel genoemd. Hij is een mythisch figuur uit de Slavische culturen. Nou, en vadertje Winter speelt dus wel echt een grote rol. En dat komt erg overeen met wat de kerstman allemaal doet. Komt-ie. Grootvadertje vorst brengt op 31 december cadeaus rond in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. Dus hij doet het echt op 31 december. Dat is ook wel grappig. Dus je ziet dat die data steeds allemaal wel daar in de buurt, maar het verschilt ook wel een beetje. Hij deed dat niet in zijn eentje trouwens. Hij had een hulpje. Dat is zijn kleindochter, Snegurotska. Nou, vroeger was Dead Moros wel een beetje een eng figuur. Want hij kon je bevriezen als hij je zag. Dus echt, hè, vader Winter. Er waren natuurlijk heel veel mensen die doodvroren buiten. Nou ja, dat kwam natuurlijk door Dead Moros. En als je wil zorgen dat je niet doodvriest, dan legde je eten voor hem neer. Hè, want dan hield je een goed humeur van hem. Mm-hmm. Dan zei hij, goeie gozer, ik ga hem niet bevriezen. En rond 1800 ongeveer veranderde dit een beetje. En werd hij meer een soort sneeuwtovenaar. Dus hiervoor was het echt een soort, ijsbeest, ijsman, ijsmonster. Maar nu werd hij een beetje een soort sneeuwtovenaar. En volgens de hedendaagse voorstelling van Vadertje Winter heeft hij dus een lange witte baard. Draagt hij een magische staf mee. En hij heeft een grote bontjas, hè. En die staf kan alles wat hij aanraakt, kan hij bevriezen. Nou, en hij woont diep in de taiga. Nee, de taiga, dat is...
Klinkt Russisch.
Ergens daarboven. En hij is natuurlijk flink verbonden met de natuur, hè. Want ja. Nou, zijn bontjas is trouwens een beetje blauw. En vaak, hè, als je nu ook ziet bij intochten van Russische Dead Moros... viering, dan heeft hij een blauwe jas aan. Maar het kon ook wel geel, groen of rood zijn. Dus zo'n kerstman met een blauwe jas, dat is ongeveer hoe die eruit ziet. Met een toverstaf. Nou, zijn kleindochter, Snegurotska, die heeft ook een lange bontjas, vaak wit of blauw, en blond haar, één of twee vlechten, lekker typisch Russisch. En samen reizen ze dus met drie schimmels of rendieren. Eigenlijk vaak zie je toch wel dat ze paarden hebben. En zij worden ook getrokken op hun slee. En dat is natuurlijk een trojka.
Trojka. Wauw. Is gaaf.
Nou ja, het rondbrengen van cadeaus, dat is natuurlijk wel iets van de laatste jaren. Pas vanaf de 20e eeuw. Hè. Cadeautjes, dat is gewoon niet zo traditioneel als we denken. Want ik bedoel, wat geef je dan? Hier heb je een nieuwe bijl of zo. Er is ook een sprookje, een oud-Russisch sprookje van Dead Moros. Er was eens een vrouw en die had zo'n hekel aan haar stiefdochter dat ze haar achterliet in het bos. Top, weet je, goede stiefmoeder. En dit meisje, dat zou bijna doodvriezen, maar vadertje Vorst kwam langs en... Die vroegen haar, wat doe je hier? Nou ja, zij was, ik weet niet, ik ben verdwaald. En het was zo'n lief kind dat hij haar ging helpen. En uiteindelijk kwam dit meisje weer terug bij haar stiefmoeder. En dit kind heeft ook allemaal cadeautjes gekregen van vadertje voor ze. Dus ze denkt, wauw, fantastisch. Hoe zit dit? Nou, ze vertelt, ik was daar, vadertje voor kwam langs. En die heeft me naar huis gebracht en cadeaus gegeven. Dus die stiefmoeder denkt, dat ga ik ook met mijn echte dochter doen. Mm-hmm. Dus ze laat haar echte dochter achter in het bos.
Oh nee.
Vriest bijna dood, vadertje Forst komt langs. Maar deze dochter, ja, net als de stiefmoeder, is een vreselijk kind.
Oh.
Dus echt niet zo vriendelijk en aardig als die stiefdochter. Dus vadertje Forst denkt, weet je, laat maar, het is goed, ik laat je wel gewoon achter.
Oh.
En dit kind vriest dood.
Oh.
Ja, dus hier zie je al een beetje dat, hè, je moet lief zijn tijdens kerst en niet stout zijn, want anders word je gestraft.
Ja, en anders vries je dood, omdat vadertje Forst je achterlaat. Wat is het met stiefmoeders en stiefzussen die verschrikkelijk zijn voor hun geadopteerden? Ja.
Daar komen we vast nog wel een keertje op terug. Gaan we wat meer induiken wat dat nou precies is.
Ja, vertel dat maar een keer, Peter.
Als het goed is, dat is, als ik het me heel goed herinner, is dit gewoon dat de gebroeders Grimm vonden dat het eigenlijk niet helemaal oké was dat een moeder zo kwaadaardig zou zijn. Dus het moest wel een stiefmoeder zijn.
Oh ja.
Dan weet je, dat was gewoon alles. Een echte moeder zou dat nooit doen. Nou ja, oké, sure.
Ja,
een stiefmoeder
zijn
de meningen
over veel. Ja. Ik heb geen idee, Peter.
Nee, echt. Nou, dit is dit vind ik ook wel heel grappig. Dit ding komt best wel vaak voor dat er dus een hoofdpersoon is die dan iets doet. En daardoor een cadeautje krijgt, iets krijgt. En dat een ander dit probeert na te doen, maar bij hem lukt het niet omdat hij gewoon onaardig is. Ik vind het zo heerlijk. Goed, dat is dus Dead Morals. De vadertje Forst of grootvadertje Forst. En dat hele gedoe met cadeautjes. Hoe zit dat dan eigenlijk?
Dat is een goede, Peter. Want ja, jij hebt nu mooi één van de dingen uitgelegd waar uit de kerstman wel ontstaan zou kunnen zijn.
Maar van de 100.
een van de 1000.
Yeah.
Maar ik heb er ook wat. Hmm. Want het grappige is, wij zijn Nederlands. Het grootste gedeelte van onze luisteraars is Nederlands, gok ik.
Een paar Belgen.
Een paar Belgen. Hier en daar wat Duitsers. Mm-hmm. Maar ik denk dat ze allemaal Nederlands spreken, want waarom zou je anders luisteren? Maar goed, even over Nederlanders. In de 16e eeuw, ik heb de datum niet opgezocht, maar Christopher Columbus vond Amerika, toch? Hij was de eerste, toch?
Nee, bijna de eerste. Ik geloof dat hij de vijfde was.
Zoiets. De vijfde nationaliteit. Maar,
ja, inderdaad. En de Vikingen waren er al geweest. Daarvoor waren de Chinezen er al geweest. En daarvoor waren natuurlijk gewoon werkelijk
de inheemse Amerikanen. Ja, dat vergeten we altijd. Van de Vikingen waren de eerste. Nee, er waren ook Chinezen. Ja, maar de Chinezen waren dan de eerste toch? Nee, inheemse Amerikanen.
Wat natuurlijk ook, ja, die uiteindelijk waren mensen waren van de Filipijnen, geloof ik. Hè, dat ze...
Ja, we kenden het al. Alleen het was nog niet commercieel. Het was nog niet commercieel ontdekt. Maar goed, dat was een mooie gelegenheid om geld te verdienen en om een nieuw leven op te bouwen voor heel veel Europeanen. Dus die gingen daar allemaal heen, gingen allemaal land stelen. En dat doen we een andere keer. Ja. Maar er waren dus ook Nederlanders die naar Amerika gingen reizen. Hmm. En die kwamen daar met hun gezin. Weet je, wij waren ook migranten. Ja, deden we ook.
Ja.
Nou, maar het was toch wel een beetje kalig, weet je. We hadden er... niet veel te doen, maar we kenden wel van oudsher, vieren we allemaal Sinterklaas.
Hmm, ja.
Nou, ik denk de Engelsen of de Amerikanen, die kennen natuurlijk de kerstman als...
Ja, Santa Claus.
Santa Claus.
Santa Claus.
Nou, moet ik zeggen dat die twee op elkaar lijken?
Een beetje, ze lijken best op elkaar.
Ja, ze lijken best wel op elkaar. Nou, het is Santa Claus is waarschijnlijk een verengelste versie van Sinterklaas.
Mm-hmm.
Nou, en daar hebben ze de kerstman van gemaakt. Santa Claus is coming to town. Nou, Sinterklaas komt langs.
Ja, ja, ja.
En Sinterklaas doet het op een grote, nou, niet per se magische boot, maar wel op een grote boot. En Santa Claus die komt in zijn slee met vliegende rendieren.
Ja, dat is wel veranderd, hè? Ja, ja.
Ja. Ja, de Nederlanders die daar waren, die hadden zoiets van, ik wil toch dat blijven vieren. En zoals we al eerder zeiden, mensen die zien dat, die denken, dat is dope. Ik wil ook wel cadeautjes met kerstmis.
Ja.
Dus ja, daarom zijn ze dat gaan doen. En ja, er is ook waarschijnlijk geïnspireerd door Father Christmas, zoals, zoals jij zei. Of Vadertje Winter.
Ja.
Maar je hebt ook Father Christmas in het Engels.
Ja.
En er zijn ook Engelse reizigers naar Amerika geweest. Dus die hebben hun Father Christmas hebben die meegenomen.
Ja, dus Amerika was echt een soort mengelpot van verschillende culturen. Die dan allemaal een beetje zo'n soort kerstding.
Ja, en uiteindelijk heb je dus een beetje de Coca-Cola kerstman gekregen. En dat is dus een mengelmoes van allerlei volken en gebruiken. En dat, je ziet het nog steeds. Het is zo erg aan het doorvariëren. En iedereen kent wel kerstmis.
Ja.
Maar ik denk dat iedereen wel weet, ook omdat de westerse wereld momenteel gewoon de meeste grondstoffen heeft en het machtigste is. Of een van de machtigste mogendheden. Het wordt het gewoon heel veel verteld en heel veel uitgezonden. Dus iedereen weet wel wat kerstmis is.
Ja.
Dus ja, je ziet het ook steeds veranderen. Want in Japan vieren ze het natuurlijk ook een soort van. Maar ook niet allemaal. En ook niet op de manier waarop wij hem zouden vieren.
Nee, daar vieren ze het met Kentucky Fried Chicken.
Ja. En het is grappig dat je dat zegt, want ik wilde het nog niet over Kentucky Fried Chicken hebben. Maar kip heeft ook iets te maken met kerst, maar dat ga ik zo behandelen.
Okay, okay.
Want eerst gaan we ons cadeausegment uitpakken.
Ah, kijk, cadeautjes.
Ja, kijk, cadeautjes. Ook dat is Germaans.
Oh.
Ja, het zou kunnen dat kerst is begonnen, het cadeautjes. Dat is begonnen door heidense gewoonten. De Romeinen gaven bij de Saturnalia een feestdag op 17 december.
Voor Saturnus, en, ja.
Ja, nou, ik dacht Mars, maar ja, Saturnus klinkt wel logischer, ja. Nee, ze eren Saturnus, de god van de landbouw. En ja, die gaven ze offers en daarna was er een groot banket en gingen ze heerlijk eten. En nou ja, nogmaals, op 21 december vierden de Germanen de zonnewende. En daarmee deelden ze cadeaus als offers op. Dus ja.
Oké.
Ja.
Dus dat is echt al wel heel oud dan.
Ja, en natuurlijk, je komt ook bij de drie koningen.
Ja.
De drie koningen. Die kwamen bij Jezus neer en die boden hem geschenken van goud, wierook en mirre aan.
Maar dat is natuurlijk ook echt een geboortegeschenk. Dus ja, dat is,
ja, dat is wat je gaf.
Ja.
En daardoor zijn christenen geïnspireerd om kerst te vieren met geschenken. En ja, waar dat uit ontstaan is, dat is niet duidelijk. Want het is eigenlijk in elke cultuur wel gebruikelijk om elkaar cadeaus te geven.
Yeah.
En wanneer je het doet, ja, weet ik. Ja, je doet het op verjaardagen, op Pasen ook wel, als je er zin in hebt. En met kerst, en met Sinterklaas. Dus ja, cadeaus geven is menselijk. Weet je, elkaar helpen, worden we blij van. En uiteindelijk is dat dus ook bij Sinterklaas terechtgekomen. En via Sinterklaas kwam dat bij, ja, bij Amerika terecht. Dus ja, uiteindelijk veranderde dat van een man met een rode mantel in een man met een rood pak en een grote puntmuts. En die baard is hetzelfde, denk ik, gebleven. Dus ja. Ja, ook de haard, hè, want Sinterklaas geeft cadeautjes via, die komen binnen via de schoorsteen, wordt gezegd. Ik weet, ja, we hebben tegenwoordig geen schoorsteen meer, nee, dus ook lastig, daar moesten. Maar ja, hij komt via schoorsteen binnen, dus ja, maar die hebben we allemaal niet meer. Dus dat, ja, dat moest ook veranderd worden. Ik denk dat ik weet waarom dit allemaal zo verbasterd is geraakt. Omdat we gewoon, omdat er iets was dat niet meer helemaal pijn was om, om te vertellen. En dat we gewoon zoiets hadden van, oh, maar dan vertellen we dit wel, want dan werkt het weer. Dus ik, ja, we denken dat er heel veel van ons is. Maar uiteindelijk zijn er duizenden generaties mensen voor ons geweest die ook al menselijk waren en ook al hun eigen dingen vierden. En ja, uiteindelijk is dat doorgegroeid naar ons.
Ja, ja.
Dus onze humor, onze manier van feesten, ons mooi samen zijn, hebben we te danken aan een stelletje gasten die het koud hadden en graag wilden dat de zomer kwam. Nou, hè?
Ja, mooi. Yeah. Ja, goed, die Sinterklaas, daar kan ik wel wat meer over vertellen. Want,
oh, vertel.
Ja, het was natuurlijk dat cadeautjes geven en zo, dat is van Sinterklaas. Maar ja, waarom dan eigenlijk? Nou, kijk, hij was een christelijke bisschop die erg vrijgevig was. Dus dat is werkelijk, deze man heeft werkelijk bestaan. En hij steunde ook mensen in nood. Hè? Maar goed, er is natuurlijk ook wel een mythologische figuur ontstaan. Nou, hij is geboren rond 280 in Patara. Of Lycia, of Lycia, of Lygia.
Waar ligt dat, Peter?
Ja, een beetje zuidwesten van Turkije. En later werd hij dus de bisschop van Myra. Nou, en dat is ook waar je nog steeds heen kan. Even. En dan kun je naar zijn huisje.
Christenen in Turkije? Dat kan?
Ja, ja. Toen in de tijd van Constantinopel, ja. Toen was Istanbul inderdaad christelijk. Ja.
Yep.
Dus ja, verschillende bronnen vertellen dat hij overleden is op 6 december. Dat is toch wel ongeveer wat de meesten vinden. Dus daarom inderdaad Sinterklaasavond is 5 december. Dus dat is wel grappig inderdaad. Daarom wijkt het af van de hele zonnewende en zo. Ja, hij is gewoon overleden op die 6 december. Dus het is wel toevallig dat het in de buurt is van kerst, maar eigenlijk komt het gewoon werkelijk doordat hij op die dag overleden is. Nou, er zijn een hoop legendes ontstaan, maar het bekendste verhaal gaat over Sint-Nicolaas die 3 zussen ging helpen, want het waren 3 arme zussen, en het was een arm gezin. En als je dus geen geld had, als je geen bruidsschat of medegave had, dan kon je niet trouwen.
Oh.
Ja, blijkbaar was een vrouw zo, niks waard. Dus als er geen geld bij komt, dan trouw ik er niet mee. Heel bizar. Maar goed, als je dan niet kon trouwen, dan werd je gewoon een werkster of een slaaf. Ja.
Wauw. Ja.
Harsh. Ja. Nou ja, 3 nachten achter elkaar kwam Sint-Nicolaas steeds binnen. En die deed steeds een zakje geld liet hij achter. Dit liet hij achter of op de deurmat, of bij het raam, of in de schoenen, of bij de open haard. Weet je al, kies er maar één. Ook eentje die is wel heel leuk. De zusters hadden hun sokken, waren gewoon nat, want weet je al, het is winter. En als je naar buiten gaat, dan krijg je natte sokken. Dus die hingen te drogen aan de open haard. Dus daarom deed hij geld in hun sokken. Want die hingen daar bij de open haard. Daarom hebben we nog steeds sokken aan de open haard hangen bij kerst.
Oh, gaaf.
Ja. Goed, er is ook een verhaal dat Sint-Nicolaas 3 vals veroordeelde mannen redden van de doodstraf. Dus dat is wel heel, heel nobel. En heel, het waren vals veroordeeld, ze waren helemaal niet schuldig. Maar belangrijker nog, hij werd langzaam de beschermer van kinderen en zeevaarders.
Zeevaarders.
Die twee groepen zijn zover.
Hij is nooit opgekomen voor Sinbad.
Nee, dat niet. Maar goed, kinderen en zeevaarders? Nou goed, daar gaan we. In de stad Myra kwamen piraten, die kwamen de stad binnenvallen. En dit waren Arabische piraten van Kreta. Oké. Okay.
Sure. Ja, dat kan. Op Kreta woonde van alles.
Geen idee, een van mijn bronnen zei dit. Ik vond het wel heel grappig specifiek.
Ja.
Arabische piraten uit Arabië? Nee, van Kreta.
Nee, uit Kreta.
Goed, de piraten vielen de kerk van Sint-Nicolaas binnen. En ze jatten alle schatten. En ze namen ook een klein jongetje mee, genaamd Basilios. En hij werd de bekerdrager van de emir. Nou, een emir is een hoofdpiraat. En dat is de leider, zeg maar, de emir.
Mm-hmm.
Waarom dit jongetje? Nou, dat was handig, want dit jongetje sprak niet de taal. Dus konden ze gewoon dit jongetje als slaaf hebben, zonder dat hij kon afluisteren. Ja, vet handig.
Oh. Ja.
En dit jongetje moest dan steeds een prachtige gouden beker met wijn brengen en allemaal andere klusjes. Nou, en de moeder van Basilios, die was helemaal verscheurd. Hè. Haar zoontje was ontvoerd. Diepe, diepe rouw. Nou ja, en een jaar later, weer op Sint-Nicolaas. Ja, iedereen zei, ja, kom, het is Sint-Nicolaas, we moeten feesten. En zij zei, ja, nee, ik kan dit niet. Vorig jaar is mijn zoon ontvoerd. Nu moet ik blij zijn, moet ik feesten. En zei ze, nee. Je moet Sint-Nicolaas, je moet voor hem bidden. En je moet vragen of hij je zoon terugbrengt. Nou, dat deed ze. En inderdaad, Sint-Nicolaas verscheen, greep Basilios, toverde terug naar zijn moeder. En poef, daar was hij weer. Dus het kindje was weer gered en was weer bij zijn moeder.
Nice.
Maar leuker nog, hij had de gouden beker nog steeds vast.
Oh.
Oh yeah.
Wauw.
Grappig, hè?
Het is wel leuk dat in heel veel oude verhalen kinderen of jonge mensen, die beleven dan iets verschrikkelijks en die krijgen dan altijd iets gouds of heel veel rijkdom opeens. Ja. Zo, nou, daar is het.
Ja, geen idee trouwens hoe dit verder zit met Sint-Nicolaas, of hij kan teleporteren of dat hij er niet was of dat hij het kind er... Geen idee.
Mm-hmm.
Je kan er ook een cool actieverhaal van maken dat hij met zijn boot aankomt, weet ik niet. Maak er wat leuks van. Nou ja, er zijn ook andere verhalen over dat hij kinderen redt, maar die zijn allemaal iets luguberder, want hij komt dan ergens en hij heeft dan een visioen van dat er allemaal kinderen zijn vermoord en hij tovert ze weer tot leven.
Oké.
Dus cool, oké. En dan straft hij meestal degene die die kinderen heeft vermoord of iets heeft aangedaan. Dus daarom beschermer van kinderen. Maar waarom dan toch beschermer van zeelieden? Nou ja, er was een vreselijke storm. En Sint-Nicolaas die zat op zee met... Ja, weet ik niet wat hij aan het doen was, geen idee. Maar die storm die werd steeds erger en erger. En de kapitein die zag het echt... die dacht, dit gaan we niet overleven. Maar Sint-Nicolaas die ging bidden. En de storm stopte. En vanaf dat moment was hij natuurlijk meteen de beschermers van alle zeelieden. Dit zou misschien echt gebeurd kunnen zijn. Hè? Want dit is ook de reden waarom er overal Sint-Nicolaaskerkjes aan havens liggen. Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk de reden dat Sint-Nicolaas met een stoomboot komt.
Oh, ja.
Dus ja, dat is meneer Sint-Nicolaas, Sint-Niklas.
Oh. Ja, toch wel... je denkt dan aan kerst en dan gaat het opeens over Sinterklaas.
Ja.
Dat is wel gaaf eigenlijk. Dat het, ja, het staat allemaal in verband.
Ja, zeker.
Ja, maar ik moet zeggen, van al dat, dat praten over kerst en over vruchtbaarheid en over Sinterklaas die giften geeft. Nou, ik heb toch wel honger.
Jeetje, ja.
Ja, dus kerst... De perfecte tijd om te gaan eten met z'n allen.
Mm-hmm.
Ik heb wat voor Nederlanders. Wij eten met kerst altijd kalkoen. En in Amerika doen ze dat ook, toch? Met kerst?
Ja, ik geloof het wel. Ja.
Nah, wrong. Oh. Dat doen ze met Thanksgiving.
Oh ja,
dat is een feest dat rond dit tijdstip wordt gevierd. Maar het is niet kerst. Het is iets anders. Het is Thanksgiving. Het is een beetje
ze hebben en Halloween en Thanksgiving en dan kerst. Jeetje, dat is ook wel
veel. Dus ze hebben heel veel te doen, ja. Maar ze hebben geen Sinterklaas.
Nee, dat scheelt.
Of 11 november. Of nieuwjaar. Oh, wacht, dat hebben ze wel.
Ja, dat wel.
In westerse culturen was het gewoon heel erg gewoon om bijvoorbeeld kippen te eten of andere scharrelvogels, zoals patrijzen. De eerste Europeaan die een kalkoen zag, dat was dus wel Christopher Columbus. Misschien hebben de vikers ze ook wel gezien hoor. Maar Christopher die zag die kalkoen en die dacht, dat is een noeka. Hij zag het toen nog als India, Amerika.
Mm-hmm, yeah.
Dus dat was een Zuid-Indiaas woord voor pauw.
Oh.
Dus hij noemde het een pauw. Een toeka. En ja, waarschijnlijk omdat Europeaanse kolonisten die kwamen daar aan en die vierden natuurlijk kerst en die gingen kippen eten. Mm-hmm. Nou, misschien was het moeilijk om kippen te eten in... dat moest allemaal vervoerd worden.
Yeah.
Maar ja, in Amerika had je allemaal kalkoenen. Nou, grote vogel, lekker. Dus waarschijnlijk is het zo een beetje geworden dat wij kalkoenen gaan eten. Want dat waren dieren uit Amerika.
Mm-hmm.
En ja, dat werd dus weer naar ons teruggestuurd.
Wat grappig. Maar is dat inderdaad echt dezelfde kalkoenensoort?
Ja.
Een soort uit Amerika, die is dus uiteindelijk hier terechtgekomen.
Nou ja, we hebben het allemaal net zoals aardappelen, hebben we dat gewoon overgescheept. Kom weer terug.
Want het is wel een grappig ding over de kalkoen. In Amerika noemen ze dat een turkey. Ook wel de turkey bird, dus de Turkse vogel. En in Turkije noemen ze het een hindi. Dus de Indiaanse vogel.
Dus, ja, maar bijvoorbeeld ook, ze hebben een Calicut hoen.
Mm-hmm.
Nou, dat klinkt dan als kalkoen.
Ja, oh.
Maar Calicut ligt in zuidelijk India.
Calicut, oh ja.
Dus,
goh.
Ja, zo ging het heen en weer. En uiteindelijk kwam het bij ons op bord tijdens kerstavond.
Mm.
En, nou ja. Even over een ander traditioneel Nederlands dingetje dat wij doen tijdens kerst.
Mm-hmm.
Ook wel op andere gelegenheden. Maar wat wij heel graag doen is gourmetten.
Oh, ja.
Allerlei kleine hapjes en vooral kleine stukjes vlees of paddenstoelen. En allemaal in kleine hoeveelheden die je in pannetjes gaat bakken.
Mm-hmm.
Nou, hoe is dat ontstaan, Peter?
Ik denk dat je... Want je hebt gourmetten, maar je hebt ook gourmetten met zo'n pannetje olie of zo. En ja, ik denk dat je gewoon met z'n allen rond een pan zit en dan maar gewoon een beetje samen gaat koken of zo.
Ja, natuurlijk, dat is hartstikke gezellig. Maar in een voormalig land, helemaal aan de andere kant van de wereld, waar wij ons meester van noemden. In Indonesië is het heel gebruikelijk om eigenlijk allerlei kleine gerechtjes te serveren in allemaal kleine pannetjes. Dus waarschijnlijk is het ontstaan in Indonesië.
Oh, wat cool.
Dus, en daar hebben Nederlanders hebben dat weer eigen gemaakt en meegenomen naar huis.
Yeah.
En... zo ging het maar door en door en door.
Indonesië dus, heeft wel veel invloed gehad op Nederland, hè? Ik bedoel, het heeft best wel... Er zit best wel wat cultuur van Indonesië in de Nederlandse cultuur nu. Wel heel grappig.
En helaas hebben wij ook heel veel indruk gemaakt op Indonesië.
Mm,
maar dat is voor een andere keer. Maar ja, je ziet nog wel dingen terug, weet je. Ook bepaalde namen in Amsterdam. Maar dus ook in wat we eten, dat is wel schattig.
Ja,
ik vind dat leuk. Ik denk, ja, weet je, gourmetten, hartstikke Nederlands, toch?
Ja.
Blijkbaar is dat ook weer anders.
Wat grappig, ja.
Dus nee,
dat is ook een beetje Aziatisch, want in China ook hebben ze ook vaak niet één groot gerecht, maar allemaal kleine gerechten, allemaal kleine
dingetjes. Ja, je ziet allemaal in verschillende landen eten ze gewoon andere dingen. Bijvoorbeeld in Mexico eten ze heel veel dingen... die echt midden-Amerikaans zijn. Maar ze eten ook gevulde kalkoen.
Mm.
En in Amerika doen ze weer hele andere dingen.
Mm-hmm.
Ja. Dus ja, je ziet wel dat het allemaal wel overeenkomt. Zo is het, in Australië hebben ze cranberry sauce. Nou, je zou zeggen dat dat toch meer Amerikaans is.
Mm.
Maar uiteindelijk is het... ja, allemaal verbonden.
Ja, zeker. Nou ja, nu en... inderdaad ook. Want dan zie je in films zie je een gerecht voorbij komen. En dan ga je dat misschien een keer nadoen. Ja, dus ik denk nu inderdaad. En ook met internet en alle recepten. Dat nu echt iedereen alles van elkaar gaat
over lenen. Over heeft genomen.
Ja.
Ja. Dus ja, dat gaan we weer helemaal zien ontwikkelen. Maar ik heb nog één ding dat mensen... nou ja, ik als Nederlander herken het echt als kerstmis.
Mm.
Nou, als je aan kerstmis denkt, denk je kerstmuziek.
Oh. Oh, kerstmuziek.
Ja. Wie vond het, waarom kerstmuziek? Ja, dat vraag ik me over. Waarom kerstmuziek? Ja, luisteraars, ik heb heel veel opgezocht over kerstmuziek, alleen maar zodat ik er over kon klagen tijdens een podcast. Dat klopt.
Mooi.
Hartstikke leuk en gezellig. Nou, zingen is ook iets dat gewoon mens eigen is. Dat doe je gewoon. Dat doen wij. Wij houden van zingen. Maar het is wel kerstmuziek zoals we net kennen. Ja, dat begon met religieuze kerstliedjes over de geboorte van Christus. En nou ja, dat heeft zich ontwikkeld naar Sinterklaas liedjes.
Mm-hmm.
En uiteindelijk maakte meneer Bach, misschien kennen jullie hem, die maakte een speciaal liedje zoals het Weihnachtsoratorium. Je ziet het wel echt ontwikkelen. Maar wat ook grappig is, is dat je ideologieën die wat minder hebben met geloof, dat die bepaalde kerstliedjes uitkiezen, zodat ze hun ideologieën kunnen doordrukken. De Duitsers, het Derde Rijk, die zongen vooral O Denneboom. Want als je ging zingen over Jezus, ja, wat voor macht had het nazisme dan nog? Weet je? Terwijl Denneboom, dat is wat... Ja, dat was wat meer Germaanse, wat neutraler daarin. Het Derde Rijk was nogal van... Oh, cool. Wij Germanen zijn superieur. We gaan zingen over dennenbomen, want dat is blijkbaar ook Germaans. Misschien was dat de gedachte erachter. Ja, je ziet dat het religieus begon en uiteindelijk werd het meer commercieel. In Amerika bijvoorbeeld Jingle Bells en I'm Dreaming of a White Christmas. Allemaal van de muziekindustrie in Amerika. En dat zorgde voor een innovatie in kerstliedjes. Want we kennen natuurlijk de gelovige achtergrond. Noem er eens één. En ik weet niet of ik verder mag zingen, want straks worden we nog offline gehaald.
Ja, inderdaad.
Vanwege copywriting. Oh, dat zou grappig zijn. Maar dat groeide door omdat kerstmis natuurlijk ook steeds meer commerciëler werd. Weet je, je had natuurlijk de Coca-Cola kerstman. En die had weer zijn eigen jingle nodig.
Ja,
Jingle Bells, dat gaat eigenlijk niet eens over sneeuw. Maar ja, het is wel echt iets dat je alleen zingt met kerstmis. Godzijdank.
Ja.
Maar dat heeft dus ook zijn eigen geschiedenis en evolutie.
Mm-hmm.
Insert leuk kerstliedje hier dat niet gecopyright is, Peter. Ja, en dat is nu vanwege hoe mensen werken. Want ja, wij hebben een bepaald hersendeel en dat herkent een liedje en dat komt dan steeds terug. En iedereen heeft het erover, dus dat wordt als positief geactiveerd.
Ja, een beetje nostalgisch wordt het dan. Hè?
Ja, en je wilt het dus steeds meer horen graag. Maar het kan dus ook dat mensen die gaan er dus ook negatieve dingen aan plakken. Van, oh, je hoort kerstmuziek, oh, daar gaan we weer. Ja. De maand van heel veel moeten doen begint weer. En ik herken het zelf ook op mijn werk. Houden heel veel collega's van kerstmuziek. Dus de hele dag staat de radio aan. En ik hou heel erg van de lunch. Want dan hebben we een excuus om gewoon even de radio uit te doen. Maar er zit dus een... we hebben bepaalde hersencellen, spiegelneuronen. Of hersencellen zijn neuronen, maar spiegelneuronen. Die zijn de link tussen muziek en de emotie die we daarbij voelen. Maar ook een beetje de empathie. Hè? Iedereen is vrolijk. Dus ik voel me ook vrolijk, want het is kerstmis. Dat snap je. Weet je? Je snapt van elkaar dat je vrolijk bent ergens om. Mm-hmm. Ik kan heel goed snappen dat jij blij wordt van de kerstmuziek. Want ja, het is op zich wel een leuk in elkaar gezet liedje.
Ja.
En dat ik het niet leuk vind, betekent niet dat ik niet snap dat anderen het wel leuk vinden. En net zoals met andere feestdagen, weet je, vier wat je wilt. Wees blij waar jij blij om wilt zijn. Als jij denkt dat je weet welke dag de Messiah is geboren, vier dat. Als jij blij bent dat op een gegeven moment er een enorme explosie was. En daardoor ontstonden er allerlei chemische processen die uiteindelijk het heelal schepten. Vier dat. Wees blij om Nikola Tesla. Wees blij om Allah, Hindoe, Jezus, Horus, om de kerstman, om Father Christmas, om een viering van het nieuwe jaar. Wees blij dat we eindelijk af zijn van die stomme rotwinter. Vier wat je wilt vieren, want uiteindelijk zijn we allemaal mensen en we snappen dat wat jou blij maakt, jou blij maakt. Ook al voelen we niet precies hetzelfde, we weten wat jij voelt.
Ja.
Dat is waarom wij mensen zijn.
Dat is op zich mooi gezegd. Daarom ga ik het nu hebben over Krampus.
Oké, oh, Krampus.
Hey, yeah. Kirsten, wat is het toch met kerst en vrolijk zijn? Want er zijn ook heel veel winterdemonen en enge dingen. Zie hier Krampus. Goed.
Oh, ja. Yeah.
Krampus is een half geit demon.
Aha.
Nou ja, Krampus hoort bij de viering van de kortste dag.
Oh, ja, yeah. Oh, wauw.
Krampus komt bij van het woord krampen. En mm-hmm. Dat is waarschijnlijk klauw. In het Duits. Krampen. Dus engig, hè? Klauwen. En hij komt je straffen als je stout bent geweest. En dat doet hij door je te slaan met een twijgenbos. Of soms een zweep of kettingen. Soms neemt hij je mee naar je hol. En soms eet hij je gewoon op. Het is echt een naar beest. Er is trouwens niet maar één Krampus. Hè? Het is een soort. Dus je hebt een hele groep aan Krampussen. En ze hebben horens en hoeven en geitenvacht, gevilde geit als kleding, ja, kettingen zei ik al, hè. En soms een mand op zijn rug of een zak, waar die natuurlijk al die stoute kinderen in doet.
Waar je mensen kan, mee kan ontvoeren.
Een lange tong, ja, een lange tong, heel eng, duivels, demonisch. Ja, ja, ik denk dat je wel een beeld hebt zo.
Ja.
Ja,
ja, dit, leuk op kerst zo, Peter.
Ja, en we hebben eigenlijk geen idee waar dit vandaan komt. Het is zeg maar ook langzaam samengekomen met Sint-Nicolaas. Dus in Duitsland heb je ook een optocht van Sinterklaas met al zijn Krampussen. Nou ja, en de Sint komt je dus belonen en Krampus die komt je straffen als je stout bent geweest.
Ja, het klinkt een beetje als een verhaaltje dat ouders kinderen vertellen om een beetje rustig te doen.
Ja.
Net zoals de Sinterklaas of de kerstman.
Nou ja, het is natuurlijk grappig, want waarom zou Sinterklaas jou straffen? Dat is toch een beetje raar dat zo'n goed heilig man dat doet. Dus een Krampus die jou komt straffen, ja, dat is eigenlijk wel logischer. Nou ja, wat doet hij dan ook? Hij legt vaak in plaats van snoep, krijg je dan een stukje houtskool in je schoen. Lekker dan. In sommige landen zie je ook echt mensen verkleed als Krampus. Hè? Zoals ik al zei, zo'n intocht met allerlei Krampussen. Dit is specifiek in Duitsland voornamelijk. Duitsland heeft Krampus echt een beetje omarmd. En dat komt eigenlijk door... Ze denken dat het een hele oude traditie is, maar dat is niet echt zo. Het komt uit het jaar 1900. Het idee van een Krampus of een soort wezen, dat is ouder, maar... Hij is eigenlijk door een soort kerstkaarten is hij populair geworden. In 1900 hebben ze een soort kerstkaartencampagne gestart met een Krampus erop. Mm-hmm. Dan zie je dus een Krampus die een kind aan het map is of in een zak stopt. Of, en dan staat er Gruß vom Krampus. En mensen vonden dit hilarisch. Dit was de meme. Mensen vonden het helemaal grappig en gingen elkaar deze kaarten sturen.
Ik denk dat
het was ook gewoon te zoet. Kerst was gewoon veel te zoet en mensen vonden dit hilarisch.
Dus uiteindelijk, we moeten eigenlijk gewoon niet een kerstliedje gaan maken, maar gewoon een Krampuslied, Peter.
Ja, zeker weten.
Gewoon
ja.
iets dat de gruwel van steeds weer die zoetsappige kerstliedjes gewoon verdrijven gewoon. Ik vind het een goed idee.
Ja, er is trouwens wel een Krampusfilm, maar die is niet zo goed en volgt ook niet echt de traditie van de Krampus. Dus dat is ook wel jammer, want daar is het weer één Krampusbeest wat je komt straffen. Denk ik.
Het klinkt meer, ja, ik heb die film, heb ik wat van meegekregen en dat lijkt meer gewoon een normale horrorfilm.
Ja, yeah. Niet helemaal zoals ik het zou willen zien met de Krampus. Dus ja, een kerstdemoon, ja, dat is toch wel bijzonder.
Ja.
Nou, eigenlijk dus helemaal niet, want er zijn veel meer landen met enge beesten. Je hebt dus de Yule kat en de Yule kat is een enorm zwarte kat en die komt je dus opeten.
Uh-huh.
Voornamelijk mensen met kapotte kleding. Dus als je kleding een beetje stuk is, nou, dan moet je in de winter niet naar buiten gaan, want dan gaat de Yule-kat gaat je opeten. Ja, daar zie je natuurlijk al een beetje dat ding van, hè? Stel dat je oude kleding of kleding met gaten, ja, dan vries je misschien dood.
Ja.
Dus zorg dat je je warm aankleedt, want anders gaat de Yule-kat je opeten.
Ah,
dus elkaar een beetje bang maken rond kerst.
Ja.
Dus oude traditie.
Ja, Het klinkt wel echt als iets dat ik... Ja, ik vind, het klinkt allemaal heel logisch, eigenlijk.
Ja, ja. Ja. Nou ja, kijk, dat de Yule-kat komt natuurlijk van het Yule-feest. En wat een Yule dan is, dat weten ze niet. Maar dat vind ik een beetje vreemd. Maar goed, sommigen zeggen het komt van hol of hjol. En dat zou een wiel zijn. En dat is natuurlijk weer het zonnewiel waar we het dan over hebben. Sure. Mm-hmm. Sommigen zeggen het komt van het woord geel, geol... Geel, gelp, giel, geel. En op die manier wordt het jool. En op die manier wordt het joel. Nou ja. Oké, sure. Het kan.
Ja. Yeah.
Waarom dan geel? Nou ja, glinsterend geel. De zon gaat weer schijnen. En een ander ding is dat ze zeggen... Nee, het komt van jolen of jolig of JQ. Nou ja, jolig, sure. Weet je, vrolijk. Mm-hmm. Oké, kan. Dus een vrolijk feest, een Yulefeest. Oké.
Okay. Ja, nou, bij en dan Yulefeest... word je opgegeten door een enorme kat. Ja.
Nou ja, of Yule Goblins. De Yule Goblins, het waren er 13. Die komen dan van de berg af en die komen dan feesten. Dus je moet oppassen, want anders nemen ze je mee.
Oh ja.
Ja, dat hele Yule ding, dat heeft waarschijnlijk het meeste te maken met de Noorse mythologie. Dat is toch wel een beetje met Yule drinken. Het is wel erg vikingachtig.
Het klinkt ook wel Noors eigenlijk.
Ja, Joel. Joelwust.
Joelbrote.
Er waren nog een aantal andere engen, zoals Peltsmertel of Peltsmartin of Peltsnikkel of Belsnikkel. In Amerika heet die Kriskinkel. Ik weet niet, daar is echt iets misgegaan. Alles was iets van bel, bel, bel. En dan opeens Chris. Nou ja, goed. Oké. Wie is dit? Hij is een brenger van cadeautjes. Maar in sommige regio's is hij eigenlijk wel gewoon een enorme griezel. En komt hij alweer kinderen stelen. Waarom komt iedereen kinderen stelen rond kerst? Wat is dat?
Ja, ugh.
Ik denk echt dat het is om kinderen bang te maken om binnen te blijven, zodat ze niet doodvriezen. Toch? Dat zou het moeten zijn.
Het klinkt echt als de eeuwenoude strategie om gewoon kinderen bang te maken, zodat ze naar je luisteren.
Zeker. Ja, dat is toch het beste wat je kan doen met je kinderen. Hey, Pelsnikkel. Ja, Pelsnikkel, Belsnikkel, Belsmertel. Die had een bel bij zich, een handbel, zo'n klok. Mm-hmm. En dat is natuurlijk waarom de kerstman zo'n klok heeft. En waarom heeft hij dan een klok? Daarmee jaagt hij boze geesten weg.
Oh.
Dus dat is eigenlijk wat de kerstman aan het doen is, hè? Hij is gewoon boze geesten aan het wegjagen. Goed, dan had ik nog een hele leuke gevonden. Dat is de La Befana. Dat is een heks uit de Italiaanse mythologie. Zij brengt cadeautjes aan lieve kinderen en mept natuurlijk stoute kinderen of geeft alweer houtskool.
Mm-hmm.
Ik ga echt iemands houtkool geven voor kerst. Het is,
iemand die je niet leuk vindt.
Traditie. Is het traditie, zeg ik? Is het traditie? Nou, zij is een kerstheks. En ze komt wel voor uit kerstverhaaltjes, volksverhaaltjes. En tegenwoordig is het ook wel een goede vee, hoor. Ik bedoel, vroeger was het, pas op voor La Befana. Maar inmiddels is het ook wel een vrolijker figuur. Ze heeft veel te maken met Persta of Vrouw Holle. Nou, die komen ook uit sprookjes. Kinderen die krijgen natuurlijk snoep. Stoute kinderen krijgen steenkool. En voordat ze weggaat, veegt ze nog even de vloer. Vriendelijk. En als je trouwens voor de kerstman kan je melk en koekjes neerzetten, toch?
Mm-hmm,
nou, voor La Befana kun je een glas wijn neerzetten en een schaal eten.
Ja, dat klinkt eigenlijk wel fijn.
Ja. Ja,
nou gewoon
ja,
wat eten en een wijntje.
Ja, een wijntje. Ja, ja, klinkt wel prettig. Ja, goed. Ze ziet eruit gewoon als een oude vrouw op een bezemsteel. En draagt een sjaal, vaak helemaal in roet bedekt. En ze komt door de schoorsteen. Net als de Kilikanzaros. Dat zijn Griekse of Turkse goblins. Nou ja, weet je, Griekenland, Turkije, dat is natuurlijk één gebied. In die tijd was dat niet Griekenland of Turkije. De Kilikanzaros, dat zijn goblins. En die zitten het hele jaar lang in een boomstam. En dan zijn ze aan het zagen. Dus als je een boomstam hoort waar gezaag uitkomt, dan zitten daar Kilikanzaros in. En rond kerst ontsnappen ze. En ze gaan rond drie koningen gaan ze weer naar binnen.
Oh ja.
Dus nou ja, ongeveer zo 14 dagen zijn ze aan het feesten.
Oh ja.
En het zijn gemene duivels en ze kwellen je. Maar je kan ze weghouden. Je kan voedsel hangen in de schoorsteen. Dus hang maar gewoon wat lekkers op. Of je kan je schoen verbranden. Want dat stinkt wel heel erg, hè? Dus ja, dit zijn een aantal duivelse figuren rond de kersttijd. Ah. Ja, eindelijk een beetje wat minder vrolijk. Want Karsten, ik wil je natuurlijk wel een vrolijk kerstfeest wensen, maar een beetje creepy gedoe mag ook wel. Hè?
Ja, Peter, en daarom heb ik nog één verhaaltje. Voor speciaal voor kerstmis heb ik nog even zelf een verhaaltje gevonden. En het zit een beetje tussen de waarheid en een mythe in. Peter, voor veel westerlingen staat kerst als vrede op aarde. En liefde voor iedereen. Maar vooral vrede op aarde. Je gaat niet met elkaar oorlog voeren. Dat werd mij altijd verteld.
Ja.
En dat nam ik altijd voor waarheid aan. Even niet schieten op elkaar of zo. En uiteindelijk leer je dat de waarheid helaas niet altijd even mooi ligt als het verhaaltje. Maar ik wil jou even meenemen terug naar 1914. Wat fijn dat we weer terug zijn bij de Eerste Wereldoorlog. Er werd aan het begin van de oorlog werd er gezegd van, jongens, we zijn weer terug voor kerstmis.
Dat is mislukt.
Vier kersten later.
Yeah.
Maar in 1914, toen was de oorlog eigenlijk net begonnen. In december 1914, allemaal mensen die net ingegraven zaten in de kou. Afschuwelijk. Maar wat zowel de Duitsers als de Belgen, als de Britten en de Fransen vierden, was natuurlijk kerst.
Yeah.
Dus dat herkenden ze ook wel. En er was ook wel duidelijk van, hey, we willen helemaal niet vechten. We willen gewoon eigenlijk feest vieren. Maar ja, dat kon niet, want er was een oorlog aan de gang. Je stond tegenover elkaar met geweren en alles. Maar de soldaten, de gewone Tommy, de Engelse soldaat of de Duitse soldaat, die hadden eigenlijk zoiets van, weet je, het zijn ook maar mensen. Ja. Weet je, die zullen ook wel hier zijn omdat ze zijn geroepen. En die gingen dus, de Duitse linie en de Engelse linie stonden zo dicht bij elkaar dat ze eigenlijk gewoon over niemands land, dat kapotgeschoten stukje land tussen loopgraven in, konden ze schreeuwen. En ze schreeuwden ook kerstwensen naar elkaar toe, weet je. Van, oh, vrolijk kerstfeest. Want heel veel Duitse soldaten die hadden in Engeland geleefd voorheen, dus die spraken een beetje Engels. En de Engelsen die hadden dat minder, want Engelsen zijn van oudsher een beetje meer op zichzelf. Maar er was dus wel een communicatie van, hey, vrolijk kerstfeest. En hier wordt het een beetje een mythe, een legende, maar het lijkt erop alsof er wel sprake van is. Er wordt gesproken over dat er een voetbalwedstrijd was tussen Engelsen en Duitsers. In niemands land. Dus in plaats van elkaar dood te schieten of om tegen elkaar te vechten, gingen ze met elkaar voetballen. Dat is toch wel mooi, ja, eigenlijk bijzonder. Vind ik. Maar dus ja, of dit
op,
echt...
Op kerst is dat dan gebeurd, dus daar hebben ze eigenlijk even een wapenstilstand gehad.
Ja, hadden ze een wapenstilstand, maar het is niet duidelijk van... Waarschijnlijk gebeurde dit in 1914, omdat er toen veel minder wrok was. Mm. En dat er toen nog veel... het was toen nog begonnen, net begonnen. Dus er was veel minder dood, leed. Mm. Dus toen was er nog ruimte voor. En met de jaren lijkt het er minder op te zijn geworden. Mm. Maar ja, er zijn zelfs accounts waarin de Duitsers met... 3-2 hebben gewonnen. Maar bijvoorbeeld ook dat er een groepje Highlanders, Schotse troepen, tegen de Duitsers 4-1 wonnen. Dus het lijkt erop alsof het echt is, maar ja, het zou kunnen dat het een beetje een beetje op is gezet. Maar ja, het is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop alsof het echt gebeurd is. Nee. Ook kan het... daar kon ik minder over vinden, want ik lees helaas geen Russisch. En er zijn weinig vertaalde bronnen. Mm. Maar het lijkt er ook op alsof er in het Oostfront tussen Oostenrijkers en Russen en Duitsers en Russen wel werd gesproken over... laten we elkaar zien in niemandsland.
Ja, oké.
Dus dat is wel een mooi verhaal.
Ja, zeker bijzonder.
Want het maakt niet uit hoe anders je bent en hoe verschillend we zijn. We zijn allemaal mensen. En we houden allemaal van duistere humor. We houden allemaal van lekker eten. We zijn af en toe heel naar elkaar. En 21 december is blijkbaar een hele belangrijke dag, omdat het de kortste dag van het jaar is. En dat wisten ze vroeger dus ook al. Mm. En ik denk dat over de hele wereld iedereen wel weet wat kerst is. En misschien niet per se kerst gebruiken, maar uiteindelijk hebben we allemaal wel een feest dat voor ons belangrijk is, waarbij we samenkomen, lekker eten en gewoon van elkaar genieten.
Ja.
Met niets proberen dood te vriezen, maar uiteindelijk ook gewoon lekker eten en genieten van het samen zijn. Dus misschien noem je het geen kerst en vier je het niet op kerst. Dat hoeft niet, zolang je maar geniet van jezelf zijn.
Zeker, zeker. Oeh, jeetje, wat een hoop verhalen zo.
Ja!
En wat zit er dan veel in één zo'n kerstfeest? Hè? Wat een hoop verschillende culturen hebben daar invloed op uitgeoefend, zeg.
Ja, het is, er is heel veel te vertellen. En ik moet zeggen, wauw, wat heb ik weer een hoop geleerd van verhalen en eigenlijk mens zijn.
Ja. Goh, ja, ik zou bijna zeggen, ik kan niet wachten tot onze volgende kerstspecial.
Ja.
En daarmee wensen we natuurlijk iedereen een hele fijne kerst, gelukkig nieuwjaar. En,
vrolijk kerstfeest en een happy new year.
Hey, dankjewel hè. Ja. En tot in het nieuwe jaar.
Yes.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed's sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.